tweede pianoquintet. Maria Milstein op de viool, Miguel da Silva altviool met het Bush Trio samen. Het is bijna 7:15. Je luistert naar de ochtend van 4. Elke zaterdag rond deze tijd spreken we met iemand die een belangrijk weekend gaat beleven. Vandaag is dat het weekend van Kees Nieuwhuizen. Meneer Nieuwhuizen, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent muzikoloog, al jaren bezig met het voltooien van werk van Beethoven, dat de componist zelf nooit afmaakte. En vanavond is in Bergen de première van zo'n onvoltooid pianotrio. Wat is dit voor stuk?
Het is een late Beethoven, zoals het heet. Dus uit de periode 1816. Dat is de periode waarin hij weinig componeerde. En zeg maar de periode vlak voor de beroemde late tijd, waarin hij dan de 9e symfonie schrijft, ja, en de late kwartetten. Dus je hoort in dit werk ook al de invloed van Bach. Hè. Hij studeerde in die tijd veel Bach en de polyfone muziek, onder andere van Palestrina. En hij is er al begonnen in 1816. En hij bood het ook al aan de uitgeverij in Engeland. Aha. Dus hij had blijkbaar wel plannen om het te voltooien, maar dat is er nooit van gekomen.
Ja, en waarom componeerde hij weinig in die tijd?
Nou, dat had wel te maken met meerdere oorzaken. Natuurlijk ziekte. Heel vaak was hij ziek. Jicht aan zijn voet. Dat was in die tijd zeer pijnlijk natuurlijk. En andere kleine kwalen. De doofheid speelde misschien wel een rol.
Natuurlijk.
Natuurlijk, dat ging steeds meer een rol spelen. Ja. En hij was ook niet zo populair meer in die tijd. Hè. De invloed van de Italiaanse muziek, met name de Italiaanse opera, speelde een grote rol in Wenen. En ja, hij was eigenlijk na het grote succes van de Wellington, zie ik, in 1813 enigszins weggezakt als populaire componist, als bekende componist.
Ja.
En waardoor hij ook minder aanbiedingen kreeg. Dus het was een periode van ontwikkeling, van zoeken naar nieuwe dingen, denk ik.
Ja.
Dus hij was vooral bezig met studie. Wat ik al zei, de polyfonie. En daar is hij heel erg mee bezig geweest. Bach en Palestrina. Händel natuurlijk. Dus dat is een van de oorzaken, denk ik. En hij kreeg zijn muziek ook moeilijk in die tijd uitgevoerd.
Ja, toch een kleine zelfstandige ZZP'er die ook maar gewoon naar de weg moet timmeren, nietwaar?
Zo is het. Ja. Absoluut.
Dan heb je zo'n onvoltooid werk. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou goed, we laten het. Maar je kunt het ook afmaken, dat heeft u gemaakt. Hoe ga je dan te werk met zoiets?
Nou, eigenlijk kun je het een beetje, niet helemaal natuurlijk, maar een beetje vergelijken met een schilderij waar wat vlekken in zitten of waar plekken zijn afgeschilderd, die ga je dan invullen. Maar het is niet helemaal vergelijkbaar, maar dat is zeg maar simpel gezegd wel het idee. En je moet er wel van uitgaan dat in dit geval er 151 maten zijn, dus 11 pagina's die Beethoven wel heeft uitgewerkt.
Ja.
Dus dat is substantieel gezien de moeite waard om daarmee aan de werk te gaan. Dus je gaat dan ook kijken naar andere composities uit die periode, onder andere de pianosonate opus 101, die hij wel heeft voltooid. En op die manier kun je dan gaan kijken naar de schetsen van dat werk, hoe dat zich dan ontwikkelt. Dus je kunt die dingen als het ware naast elkaar gaan leggen. En dan zie je wel een bepaald patroon van notatie, ontwikkeling, et cetera.
Ja, dus in feite, om die vergelijking met dat schilderij even door te trekken, je hangt er een ander schilderij van dezelfde meester naast. En je denkt van, dit is de stijl, dat moet ongeveer in de ontbrekende vakjes worden ingevuld. Juist,
maar dan wel uit dezelfde periode natuurlijk. Dat is van groot belang.
Natuurlijk, ja.
En je houdt natuurlijk altijd een zeker gedeelte over in de zin van, ja, dat zou ook nog anders kunnen. Maar er is zoveel materiaal bewaard gebleven van het pianotrio. Ook nog schetsen, dus het is een score zoals het heet, dus een partituur. En daarnaast ook nog schetsen uit Berlijn en Krakau. En ja, dan kan je toch een heel eind komen om iets substantieels te maken.
Meneer Nieuwhuizen, wat is voor u de uitdaging? Is dat toch een beetje op de pianokruk naast Beethoven te kunnen zitten? Of?
Nee, het is meer de uitdaging om grote fragmentarische stukken die Beethoven heeft nagelaten, om die in navolging van Franz Schubert ook min of meer te reconstrueren en te voltooien. Ik vind, de muziek is dood als het in een kast ligt. En het moet geen museumstuk zijn. Ik vind dat je net zo goed als in die tijd componisten ook andere werken van andere meesters zelf arrangeerden. Denk maar aan Bach en Mozart met de Händelbewerkingen. Zo mag dat ook nu, vind ik. Dus in dit geval, zeker als er genoeg materiaal is en het ook nog eens een keer heel interessante muziek is. In dit geval gaat het om een fantastisch fragment.
Ja.
Al echt een late Beethoven, om het maar zo te zeggen. Nou, dat moet gewoon gespeeld worden.
Ja, uw naam kon er natuurlijk wel naast te staan, hè? Beethoven,
ja,
streep,
dat wel.
Nieuwhuizen.
Ja, dat kan ik ook niet helpen.
We kunnen nog niks laten horen, want vanavond is in de Ruïnekerk in Bergen is natuurlijk die première. Maar het heeft wel elementen van iets wat we nu wel gaan draaien, wat u heeft aangedragen. Hè?
Ja, dat klopt, omdat Beethoven, toen hij met dit trio begon in 1816, werkte hij gelijktijdig aan de pianosonate nummer 28. En daar het tweede deel uit, het Vivace alla Marzia, ja, dat heeft opvallend veel overeenkomsten, ritmisch, maar ook qua kiemcel, zoals dat zo mooi heet. Een kiemcel moet u denken aan het begin van de vijfde symfonie, papapapam. Nou, dat soort motiefjes, dat gebruikt Beethoven veel. In dit geval gaat het om een ritmisch figuurtje, ja, en dat heeft ontzettend veel overeenkomsten met elkaar. Dus ja, die werken horen eigenlijk bij elkaar. Hij werkte daar gelijktijdig aan. Horen dus het is interessant, denk ik, om dat Vivace straks even te laten horen.
Ja, horen we dat toch een beetje alvast vooruit hoe dat vanavond gaat klinken in de Ruïnekerk in Bergen. Ja. Ik wens u een mooie onthulling vanavond. Dank u wel. Kees,
ja, dank u wel.